Deze aflevering gaat over hoe je om kunt gaan met de situatie van het coronavirus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel in deze aflevering vanuit mijn gezichtspunt. En ik wil je uitnodigen om ook vanuit jouw gezichtspunt te delen hoe je omgaat met het coronavirus via de e-mail info@genietenvanmeditatie.nl. Zoals ik het zie is het coronavirus geen virus dat een slechte bedoeling heeft. Mijn gevoel is dat het virus ons helpt om ons bewustzijn omhoog te brengen. En de aarde helpt om het bewustzijn omhoog te brengen. Zowel het bewustzijn van onszelf als het bewustzijn van hoe wij omgaan met de aarde. En ik heb al eind februari een aflevering gezien, of een familieopstelling gezien, op internet, van Sophie, de vrouw van Bert Hellinger, die ze had gedaan met mensen die blind opgesteld werden. Dus het was een hele zuivere familieopstelling. En daarin kon je zien dat het virus steeds weer terug zou komen, wat nu dus ook het geval is. We zitten al in de derde golf. En het virus bleef zo lang terugkomen totdat de juiste ordening aanwezig was. De juiste ordening zoals je die kunt zien met familieopstellingen en waarbij iedereen in de juiste rol staat en waarbij wij ook als mens in de juiste rol staan. En nu nemen wij zoveel van de aarde, of vervuilen we de aarde ook, en zijn we in onze onderzoeksdrang en onze drang naar vernieuwing, die natuurlijk ook iets heel moois in zich heeft, voor de aarde veel te ver gegaan. Dat is wat we ook kunnen zien, hè, aan de opwarming van de aarde bijvoorbeeld. Dus onze welvaart is doorgeschoten ten koste van de aarde en van het milieu. En ook ten koste van onszelf als individu, omdat we steeds meer naar buiten gericht raakten. Dus steeds meer de focus op reizen, gaan naar andere landen. En dat draag ik zelf aan mee, want ik ging elk jaar naar India. En ook heel veel bouwen, heel veel bossen kappen, maar ook naar buiten in onze aandacht. Dus in dat reizen en in naar de bioscoop, naar het theater, naar alsmaar nieuw. En daarmee wil ik niet zeggen dat dat niet mooi is, dat cultuur niet heel belangrijk is, want ik vind cultuur heel kostbaar, dus ook theater en ook mooie films. Maar het gaat er mij meer om te zeggen dat het vaak of soms ten koste gaat van de weg naar binnen toe, naar wie ben jij nou eigenlijk? Wie ben je nou eigenlijk zelf? En als je het dan over vernieuwing hebt, dan is dat eigenlijk, dan is dat het meest nieuwe wat er is. En dat is ook iets wat zoveel waarde kan geven aan het leven. Dat is mijn eigen ervaring, om steeds dichterbij te komen bij wie ik ben. Dat is ook iets waar ik heel dichtbij wil komen voordat ik doodga. Dus, en dat virus, ik voel dat dat daar heel erg mee helpt. Omdat hij alle wegen afsnijdt naar buiten toe. En dat ervaren wij dan als een beperking. Maar ik zie die beperking juist als een verrijking ook. En dat wil niet zeggen dat ik ook soms denk, en mijn geliefde woont in India, dus dat ik niet ook soms denk van, goh, op wat voor manier zou ik daar nou kunnen komen? Maar tegelijkertijd merk ik hoeveel het me geeft om dit jaar al het hele jaar hier te zijn, zonder naar India te gaan. En heel veel mensen ervaren verveling. Wat is verveling nou eigenlijk? Dus Osho, mijn spirituele meester, die heb ik horen zeggen dat verveling een teken is van intelligentie. Dus bij verveling ben je je bewust van iets wat steeds hetzelfde is. En dat nodigt uit om te gaan kijken naar is dat wel hetzelfde? Of is er iets wat helemaal niet hetzelfde is? Dus eigenlijk is het nodigt corona uit om je bezig te houden met de vraag, waar gaat het nu eigenlijk om in het leven? En in die zin is verveling een goed teken, omdat je dan jezelf die vraag gaat stellen. En ook als kinderen zich vervelen, dan wordt dat heel vaak door ouders niet in dank afgenomen. Maar kinderen moeten de tijd krijgen om zich te kunnen vervelen. Er moet gewoon soms een tijd kunnen zijn, even niets, en is een soort heroriëntatie. En Osho zelf als kind was die, voor zijn verlichting, was hij hele dagen in zijn huis, zat hij op één plek en alleen maar te staren naar het plafond of te zijn. En dan zei zijn moeder, ga toch voetballen met de andere jongens. Maar dan zei hij, ja, waarom zou ik achter een bal aan gaan rennen? Dan vond hij dan veel zinlozer als in zijn huis zijn en gewoon zijn met wat er is. En dat vind ik iets heel moois. Terwijl ik spelen ook heel mooi vind, hoor. Maar ik vind dat iets heel moois, die zoektocht die hij toen al had om bij zichzelf te zijn. Dus daar denk ik ook dan aan als ik nu veel meer in mijn appartement ben en ik ervaar hoe kostbaar het is om in mijn eigen omgeving te zijn. En wat Osho ook zegt is dat als je uiteindelijk helemaal in het hier en nu kunt zijn, helemaal bij jezelf, hè, wat we dan verlicht noemen, dat je dan in jezelf miljoenen sterren ziet, meer dan je ooit aan de hemel kunt zien. En soms vang ik een glimp op van zo'n ster als ik bij mezelf naar binnen ga. Dus ik geloof dat het waar is. En ik kan het ook aan Osho ervaren als dat het waar is. Maar je moet dan soms door heel veel donker heen. He, die sterren die wij zien, die staan ook een miljoenen lichtjaren ver in het donker. En dus het is ook waardevol om door het donker van je leven heen te gaan. En het is mooi als je dat doet in de wetenschap dat die sterren er zijn, ook al kun je ze op dit moment niet zien. Dus corona brengt ons in een kleinere wereld, fysiek gezien. Maar die kleinere wereld, die kan even groot zijn als de wereld die je hebt als je onbeperkt kunt reizen bijvoorbeeld. Want in die kleine wereld is evenveel aanwezig. Als je echt gaat kijken, als je ook bijvoorbeeld op één plekje in het bos gaat zien, hoe langer je daar blijft zitten, hoe meer je ziet. Kevertjes, vlinders, vogels, bladeren en onder die bladeren weer andere organismen, bloemen, paddenstoelen. En als je ver weg kunt, dan ren je daar misschien allemaal aan voorbij. Dus ik had ook dat ik vorige week naar Amsterdam ging met de trein om daar een opname te doen voor Osho TV over mijn boek Honger naar Vervulling. En dat was eigenlijk voor het eerst sinds lang dat ik weer in de trein zat, omdat ik de trein wel mijd vanwege de corona. En ik zag prachtige landschappen voorbij flitsen en ook genoot ik van het lopen door Amsterdam, zo'n mooie stad. Maar ik voelde ook dat ik afgeleid werd op een bepaalde manier van mezelf. Ik voelde hoeveel ik al het was gaan waarderen in de coronatijd om heel dicht bij huis te blijven. Om elke dag dezelfde 3 straten te lopen en dan steeds meer verbinding te krijgen met de bomen die daar staan en die van kale wintertakken langzaam knoppen krijgen en dan bloesem dragen en dan blaadjes krijgen. En als ik steeds maar ergens anders naartoe ga, dan kan ik zo'n boom helemaal niet volgen en ook niet minder voelen van binnenuit. Dus ja, toen ervoer ik dat hoe meer ik ren en hoe meer ik weer op weg wil naar iets anders, hoe verder ik eigenlijk van de essentie af kom te staan. Dus in die zin ben ik dankbaar voor de coronatijd. Het coronavirus nodigt mij uit om me te verbinden met mezelf en met wat dicht om mij heen is. En ook voel ik juist door het coronavirus dat ik verbonden ben met de hele wereld, met andere landen. Omdat iedereen in dezelfde pandemie zit en eenzelfde lot heeft, als het ware. En ook ben ik verbonden omdat ik via Zoom-meetings, ik geef ook individuele familieopstellingen, ook aan mensen in bijvoorbeeld Singapore, Italië en India. En in zo'n opstelling via Zoom, dan ben ik in feite gewoon bij iemand thuis in de kamer. Ook al zitten er duizenden kilometers afstand tussen ons fysiek. Maar vanuit het hart of vanuit de ziel is dat helemaal niet te voelen. Dan is het juist heel dichtbij. En zo ervaar ik ook het afstand houden van 1,5 meter... niet als iets wat mij verder afbrengt van mensen. Want juist het respect voor die afstand voelt als een respect voor die ander en voelt als een aftasten. Waar zijn we nog veilig? Waar houden we elkaar nog veilig? En dat vind ik nog intiemer dan een omarming, bij wijze van spreken. Of bij de 3 kussen, dat is dan in Brabant, misschien een ander deel van Nederland, 2 kussen op de wang, bijna vanuit een automatisme. En nu is het geen automatisme meer, nu moet je na gaan denken. En dat geeft juist contact, vind ik zelf. Terwijl ik ook hoor dat je daar moeite mee kan hebben, hoor. Dat je daarna verlangt om elkaar aan te raken. Ik heb zelf minder met aanraken, ook al vond ik het heel fijn voor de coronatijd om de Japans therapeutische gezichtsmassage te geven. Dan voel ik me echt verbonden via de aanraking. Maar verder mis ik dat zelf niet zo erg, knuffelen en dat soort dingen. Maar als je dat wel heel fijn vindt, dan kan ik me voorstellen dat dat ook een iets is wat je echt mist. Maar ik bedoel ermee te zeggen dat afstand houden een ander soort intimiteit kan geven. En ik wil ook niet zeggen dat corona ook niet pijn en zorgen geeft. Want zeker denk ik aan de mensen die iemand verloren zijn door corona en die ook eronder geleden hebben dat ze een naaste zo alleen moesten zien sterven. Omdat er bijna geen mensen omheen mochten zijn. Dat lijkt me heel moeilijk om te zien als dat je eigen familielid of vriend of geliefde is. En wat ik in dat kader wel belangrijk vind, is dat je eruit probeert te blijven om medelijden met iemand te hebben. Omdat medelijden je als het ware boven iemand plaatst. Dan vind je die ander zielig. Terwijl medeleven, dan sta je eigenlijk op één lijn. Dan ben je gelijkwaardig. En het is belangrijk of wat kan helpen om die ander in zijn kracht te laten. Die lijdt onder de corona of gaat sterven aan corona. Is om te zien dat dit het lot van die ander is. En dat die ander zijn kracht en zijn waardigheid geeft om dat lot te dragen. Dus als je bijvoorbeeld je zou realiseren dat het misschien heel veel betekent in de bewustzijnsontwikkeling van die persoon om dit mee te maken. En dat die persoon op een hoger plan kan brengen, want je weet niet wat er in iemand omgaat. Dan zou je misschien blij zijn voor die persoon. Ook al klinkt dat heel stom om te zeggen blij. Of dan zou je het die persoon gunnen. Dus daarom wil ik zeggen dat zelfs iets wat er heel erg uitziet van de buitenkant, dat voor de persoon in kwestie heel waardevol kan zijn. En daarmee bedoel ik niet dat je geen verdriet kan hebben, dat je geen verdriet moet hebben. Want verdriet ervaren als je iemand verliest of iemand ziet lijden is ook heel kostbaar. En is ook heel verrijkend en belangrijk ook. Dus ik bedoel niet om je eigen pijn te onderdrukken. Wat mij ook helpt is om bij de fysieke beperkingen die wij krijgen in de coronasituatie te denken aan anderen die nog meer beperkingen hebben. Zoals mensen met een handicap die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. En ik besef meteen, mij lijkt het heel erg om in een rolstoel te moeten zitten, omdat je dan je benen niet kan gebruiken en minder kan bewegen. Maar ik realiseer me ook als ik dit zeg, dat ik niet het recht heb om dit een beperking te noemen. Omdat iemand die in een rolstoel zit van binnen veel rijker kan zijn dan ik, door die situatie die hij heeft meegemaakt. Maar ik bedoel meer dat ik me realiseer dat anderen nog meer fysieke beperkingen kunnen hebben. Of mensen die helemaal verlamd zijn. Of die in een oorlogssituatie zitten. En gewoon nergens meer heen kunnen omdat er anders een bom kan ontploffen. Of ik voel me ook heel dichtbij staan bij mijn moeder. Die al in 1988 is overleden. Maar die als kind vanaf haar 11e tot haar 14e in het Japanse concentratiekamp in Indonesië heeft gezeten. Dus ook met prikkeldraad eromheen om het kamp. En als je eruit wilde werd je gewoon doodgeschoten. En ook met vernederingen en met honger. Met continu honger, dag in dag uit. Bijna niks te eten. En ook dat ze dan heel veel mensen zag overlijden heel dichtbij. Ook de kinderen met wie ze speelde. Dus die heeft 4 jaar met die beperkingen te maken gehad. En dan denk ik van het is een ik wil die uitdaging ook aangaan om het beste te maken van deze situatie en daar niet alleen het beste van te maken, maar iets moois van te maken. Dus ik begrijp ook de mensen, zoals ik al zei, die zich zorgen maken over anderen. Ik heb alle drie mijn zussen hebben corona gehad. En ook hun partners en een van hun kinderen. En met name één zus en haar partner, die waren echt heel erg ziek. Ook gewoon bijna geen adem meer kunnen halen. Dus ik heb me ook echt zorgen over gemaakt. Dus ik begrijp dat wel. En voor mijzelf is de coronatijd, ook al klinkt dat misschien heel raar, de gelukkigste tijd van mijn leven. Sowieso omdat ik geniet van het werk dat ik doe en ik heb het geluk dat ik dat thuis kan doen. En ook toen ik het grootste deel van mijn werk qua tijd waren de Japans therapeutische gezichtsmassages die ik gaf. En die kon ik met de corona natuurlijk niet meer geven. Ik bedoel, nu mogen massages weer gegeven worden, maar ik vind het te dichtbij, gezichten zo dichtbij bij elkaar. Dus ik doe het niet voor mijn eigen veiligheid en voor de veiligheid van een ander. Maar het gaf mij de gelegenheid om mijn tweede boek te schrijven, Honger naar vervulling. En dat was zo'n dankbaar werk om te doen. En ook geniet ik in deze periode van de rust en van de stilte en van de natuur die ik helemaal nog meer op zie bloeien. En ook van, zoals ik al zei, van het meer thuis zijn en dicht bij huis wandelen. En ik geniet er ook van dat zoveel mensen nu buiten zijn die anders op een terras zouden zitten of in de bioscoop of in een theater of nog iets anders. En nu zijn ze buiten en hoor ik ook weer zoveel kinderstemmen buiten. En zie ik ouders spelen met hun kinderen in het park. En dat stemt mij heel dankbaar. En ik heb ook veel dankbaarheid voor alles wat mensen doen, alle creativiteit die ik zelf ook heb gehad, hè, door mijn boek te gaan schrijven, maar ook mensen die nieuwe oplossingen vinden van voor andere mogelijkheden voor hun werk en andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, online bijvoorbeeld, of 2-on-2, of buiten in het park. En dat wil niet zeggen dat ik ook niet begrijp dat het heel zwaar kan zijn voor de mensen die hun werk verliezen of die hun zaak failliet zien gaan bijvoorbeeld. Dat lijkt me een hele moeilijke situatie. En toch hoop ik dat ook zij er rijker uit tevoorschijn zullen komen. Misschien niet rijker qua geld, maar rijker qua proces dat ze innerlijk hebben doorgemaakt. Maar zelf heb ik dus echt, geniet ik van deze periode. En ik dans dus heel graag. Maar nu dans ik in mijn eigen appartement. Dus ik dans in mijn pauze. 'S Ochtends, dan neem ik pauze met een bamboekoffie op het balkon. En dan dans ik. Dan kies ik steeds de nieuwe muziek van Spotify. En dan kijk ik naar de bloesembomen en naar de zon en de lucht. En dan vind ik het heerlijk om te bewegen en te dansen. Dus het balkon is eigenlijk mijn danszaal. En dat is ook mijn terras. Want daar ontbijt ik en daar lunch ik. Dat deed ik ook al voor de coronatijd. Maar nu waardeer ik het nog meer. En ook 's avonds dans ik weer op muziek. Voordat ik naar Osho ga luisteren 's avonds, dan... Ja, dat vind ik ook weer heel fijn om dan alle lichten uit te doen en een kaarsje aan te steken en dan in dat intieme licht te dansen. En mijn ervaring is ook met dansen dat als ik me bijvoorbeeld op slot voel zitten van binnen, emotioneel, dan heb ik helemaal geen zin om te dansen. En dan ga ik toch dansen en al in de eerste minuut verandert mijn stemming dan. Dat dansen, dat herinnert mij aan blijdschap. En dan ben ik soms helemaal vergeten als ik dans waarom ik ook alweer bedrukt was bijvoorbeeld. Wat ik ook heel leuk vind aan de coronatijd is dat bij mezelf, is dat ik... dat dingen veel minder perfect hoeven te zijn van mezelf. Bijvoorbeeld, toen de kappers gesloten waren, dat was toen de corona net begon, toen had ik al een half jaar mijn haar niet laten knippen. En dus het zag er gewoon niet meer uit. En uiteindelijk, na 3 dagen tegen een barrière aanhikken, heb ik gewoon de keukenschaar gepakt en op YouTube gekeken hoe dat ongeveer moest als je dat bij jezelf deed. Je haar helemaal naar voren kammen en dan... ja, dan knipte ik van elke pluk dezelfde hoeveelheid af. En het gaf me echt zo'n kick. En het was zo goed gelukt. Zelfs beter vond ik dan de kapper het deed. Dus ik was echt zo tevreden. En ik vond het zo te gek dat ik dit gedurfd had. En de tweede keer, een half jaar later, toen deed ik het in een opwelling weer. Terwijl ik helemaal voelde dat ik niet in de stemming was of niet in een goede space was om het te doen. En het mislukte dus ook gigantisch. En toen keek ik in de spiegel en het, nou echt, de plukken staken alle kanten op. Maar ik moest zo lachen. Ik dacht, dit is gewoon mijn kapsel, mijn eigen creatie. En eigenlijk vond ik het ook heel grappig. Ik had het ook best kort gemaakt, maar ik vind het nog steeds wel leuk dat ik het heb gedaan. En dat is ook met kleren. Ik kan nou geen kleren kopen. Ja, het zou online kunnen, maar dat doe ik heel weinig. En dan vind ik het ook extra dankbaar stemmen om gewoon de kleren te gebruiken die ik heb. Dus, en ik zie ook mensen om me heen dingen repareren in hun huis. Veel meer repareren in plaats van nieuw kopen. Opruimen, hun tuin mooier maken, hun huis mooier maken. Dus er komt zoveel creativiteit naar boven. Dus ja, dat vind ik allemaal hele mooie dingen van de coronatijd. Ik voel ook dat deze tijd ons verbindt met onze voorouders. In de wereld of in de geschiedenis zijn al zoveel pandemieën geweest. Echt heel veel pandemieën, als je goed gaat kijken. Zo is in 1345 was het volgens mij, was hier de pest. En dat was een vreselijke ziekte. En mensen die stierven massaal. In elke familie gingen wel mensen dood. En mensen kregen enorme wonden die helemaal gingen rotten. En de lijken lagen op straat en die waren gewoon niet meer te bergen. En overal was angst, want het was enorm besmettelijk. En dat heeft 4 jaar geduurd. Dus mijn tante, de zus van mijn vader, die heeft ook gezegd dat bij haar vader en haar moeder in beide families ook een kind aan de pest is gestorven. Zoals in, denk ik, bijna elke familie. Dus dat greep enorm om zich heen. Dus ook onze voorouders hebben zich door een pandemie heen geworsteld. En die gingen ook zorgen dat ze de ander zo min mogelijk ontmoeten. Dat is in de familielijn van ieder van ons. Dus dat is ook kostbaar, ook vanuit familieopstellingen gezien, om je daarmee te verbinden. En je kunt ook zelfs vragen of jouw voorouders, want energetisch zijn die nog steeds aanwezig, je helpen of hun wijsheid met jou delen van hoe zij daar doorheen zijn gegaan. En als het gaat over omgaan met beperkingen, dan denk ik ook echt heel veel aan Nelson Mandela. Die onschuldig gevangen is genomen en die jarenlang in één celletje heeft gezeten, in één cel. En dan zag hij alleen maar de mensen die hem eten kwamen brengen en verder niemand. En hij heeft zo'n innerlijke groei daar doorgemaakt. Hij schreef, hij deelde dingen die hij las met medegevangenen door te zorgen dat die briefjes zijn van een boek. Die scheurde die gewoon uit zijn boek, een boek dat hem aansprak. En dat gaf hij over aan de volgende cel. En zo verspreidde zich zo'n boek. En hij bleef bezig met een wereldvisie waarin geen discriminatie was. En hij bleef kijken hoe hij daaraan kon werken in zijn cel. Jaar in, jaar uit. Dag in, dag uit. En hij correspondeerde ook wel via telefoon soms of via morsetekens. En toen hij uit de gevangenis kwam, straalde hij helemaal. En had hij geen enkel wraakgevoel. Zelfs niet naar de mensen die hem gevangen hadden genomen. Daar had hij een liefde naar. En ja, daar kan ik zoveel van leren. En in mijzelf voel ik ook een liefde naar het coronavirus. Ik zie ook in, ik geef dus familieopstellingen, ook familieopstellingenavonden via Zoom. En dat zijn prachtige avonden, die kan ik je echt aanbevelen. Op mijn website www.genietenvanmeditatie.nl kun je zien in de agenda wanneer die avonden zijn. En als je daar dan op klikt in de avond, op die avonden, dan kom je ook bij de pagina van mijn website die daarbij hoort. En we hebben één avond gehad waarbij we werkten met het coronavirus. Dus één iemand vertegenwoordigt het coronavirus en de ander zichzelf. En wat ik dus keer op keer op keer zag, was dat het coronavirus totaal geen kwade bedoelingen heeft en er ook helemaal niet op uit is om iemand te laten overlijden. Maar dat hij wel gezien wil worden. Dat hij, en als iemand angst heeft, dan komt hij juist dichterbij. En mijn gevoel is dat het coronavirus ook uitnodigt om de angst onder ogen te komen. En de meest basale angst is natuurlijk doodsangst. En die doodsangst is niet iets wat nu in één keer op komt zetten omdat er corona is. Maar die is er altijd. Zodra wij geboren zijn, komt daarmee mee ook doodsangst. Want we hebben altijd de mogelijkheid om dood te gaan en we weten dat. En nu, met dit virus, worden we daar met onze neus opgedrukt. Dus moet je nog meer gaan realiseren dat je sterfelijk bent. En dat kan zo'n kostbaar geschenk zijn als je dat ook echt omarmt. Als je het gebruikt om ook naar die angst toe te gaan en om hem te doorvoelen. En wat Osho dus zegt is dat je dat de dood een hele mooie ervaring kan zijn. Dat je echt op een hele mooie manier kunt sterven als je 100% leeft, als je volop leeft. En dan kun je natuurlijk afvragen van ja, hoe kan ik nou volop leven? Want er zijn mondkapjes en anderhalve meter afstand en ik kan niet reizen en bla bla bla. Maar je kunt even goed volop leven. Je kunt 100% leven in je eigen kamer. Als je openstelt voor de mogelijkheid dat dat kan. En in mijn ervaring kan dat dus. Dus het coronavirus, die wil gezien worden en die nodigt je uit om jezelf te zien. Dat is mijn gevoel of mijn ervaring. En het confronteert ons zowel met de schaduwkanten in ons leven als met de kracht en de creativiteit in ons leven. Dus voor elk mens krijgt van de corona een andere schaduwkant in zichzelf te zien. Want iedereen is uniek, ook in zijn schaduwkanten. Dus zo'n schaduwkant kan zijn boosheid en frustratie. En ook dan heeft die boosheid en frustratie waarschijnlijk, of eigenlijk wel zeker, niks met het virus te maken. Want een baby of een kleine peuter die opgroeit in coronatijd, die is niet boos of gefrustreerd, want die kent niks anders. Maar onze frustratie of boosheid, die haakt aan bij iets wat eerder gebeurd is in ons leven. Dus ook bijvoorbeeld, stel dat je heel veel moeite hebt met de maatregelen bijvoorbeeld. Ik wil niet zeggen dat je niet kritisch mag zijn, maar als je heel veel moeite mee hebt, dan raakt dat vaak bijvoorbeeld aan een autoriteitsconflict wat je eerder in je leven hebt gehad. Dus dat raakt aan wat je misschien een hele dominante vader of moeder zei dat jij moest doen. Dus al die gevoelens die naar boven komen, boosheid, woede, frustratie, angst, die raken allemaal aan iets wat eerder in jouw leven is gebeurd. En dan is het de uitnodiging om daarnaar te gaan kijken. Dus je hebt de keuze. Je kunt of daarna gaan kijken en het gaan doorvoelen voor het eerst van je leven. En dan kan er een bevrijding komen. Als je het echt doorvoelt, dan hoef je het niet langer meer in je zenuwstelsel op te slaan, al die pijn. Of je kunt ervoor kiezen om te gaan rebelleren tegen de maatregelen of vechten of klagen van Jezus, waarom overkomt mij dit? En dan ga je eigenlijk vechten tegen iets. En dan is straks misschien de coronasituatie voorbij en dan komt er weer een volgende situatie waarin diezelfde gevoelens van boosheid, frustratie, angst aangeraakt worden. Dus mijn eigen ervaring is dat het veel kostbaarder is om er naartoe te gaan in plaats van er tegen te gaan vechten. Dus dan, en het kan ook een leerschool zijn van, hè, nu heb je die beperking van niet naar een ander land kunnen bijvoorbeeld. Maar wat als je in een rolstoel komt? En als je daar nu al op voorbereidt dat er nog meer beperkingen kunnen komen in je leven, dan ben je rijker van binnen, krachtiger. Ja, dus het coronavirus, die kan je verrijken als je de uitnodiging verstaat. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw ervaringen. Dus als je die met mij wil delen, dan ben je van harte welkom, zoals ik al zei in het begin van deze aflevering. Dit is wat ik op dit moment wilde delen over corona. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat die je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info@genietenvanmeditatie.nl. Ik geef je dan altijd antwoord. Ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust. En dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt me bij Spotify volgen door op de volgknop te klikken. Als je luistert via de Apple of iTunes podcast, heb je een extra voordeel, omdat je als je op de knop abonneren klikt, je steeds een berichtje op je mobiele telefoon ontvangt als er weer een volgende aflevering van mijn podcast verschijnt. Je bent van harte welkom bij die volgende aflevering.